Welkom raadsleden, commissieleden, collegeleden, ambtelijke medewerkers en vertegenwoordigers van de pers. En iedereen die via het internet deze vergadering volgt of vanuit de zaal, allemaal van harte welkom. Ik open de vergadering van de raadscommissie van 9 februari 2023. Ik moet even uitleggen waarom de griffier naast me zit en niet Gijs van Doorn, de adjunct griffier zoals u gewend bent. Hij kijkt ongetwijfeld mee, maar Gijs heeft een ongelukje gehad waardoor hij een arm gebroken heeft en nog wel vanuit huis kan werken, maar niet in staat is om hier aan de vergadering deel te nemen. Dus van deze plaats wens ik mede namens u Gijs vlot herstel en hopen we hem gauw weer te kunnen zien. We beginnen met het vaststellen van de agenda. Eerder deze week bent u geïnformeerd over een kleine ambtshalve wijziging in de zienswijze voor Holland-Rijnland. Ik stel voor dat we dan de gewijzigde versie bespreken. En zijn er dan verder nog voorstellen om de agenda te wijzigen? Ja, mevrouw Heemskerk.
Ja, voorzitter, dank u wel. Agenda punt 8 zouden wij graag niet als hamerstuk, maar als bespreekstuk op de agenda willen zetten. En wel omdat wij wat vragen aan de wethouder hebben met betrekking tot evaluatie van het nieuwe insteken en getallen of een getal wat niet correct is en wat wij graag met de overige leden willen delen.
Dank u wel. Dan kijk ik even rond. Zijn er andere fracties die dit voorstel steunen? GroenLinks, de heer Van Egmond, ja. Dan wordt agenda punt 8 van hamerstuk wordt het een bespreekstuk. Als we daarmee de agenda hebben vastgesteld, dan gaan we door naar het volgende punt. Ik heb nog wel een opmerking vooraf. Er zijn allerlei berichten langsgekomen van technische vragen die u gesteld heeft met de antwoorden. Dat is heel goed. Vanavond staat dus in teken van het debat. Dus ik wil u daarom vragen om eigenlijk geen technische vragen meer te stellen, want dat kan dus via de mail. Er zijn voor agenda punt 3, spreekgelegenheid voor het publiek, geen aanmeldingen. Dus we kunnen doorgaan met agenda punt 4. En dat is het vragenkwartier. En er zijn 3 aanmeldingen binnengekomen. Ik wil de vragensteller dan vragen om eerst de vraag te noemen en daarna een toelichting te geven. En ik wil de portefeuillehouders vragen om de vragen beknopt te antwoorden. Dan is als eerste vraag van D66, de heer Semrek, over de giraf. En de heer Van Rijn die neemt hier zijn plaats in om uw vraag te beantwoorden. Meneer Semrek, aan u het woord.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, de vraagstelling die is niet helemaal conform uw voorstel. Dus mijn vraag is er contact geweest met de bewoners? Maar dan wilt u ongetwijfeld ook de toelichting daarbij horen. Onze fractie zou graag willen weten wat de stand van zaken is rond het plan op het terrein van basisschool De Giraf. Tijdens de commissievergadering van 19 oktober jongstleden heeft de heer Dekker mede namens een aantal andere omwonenden onze commissie toegesproken. Vervolgens ontvingen we de heer Dekker opnieuw tijdens het raadsspreekuur op 28 november jongstleden. En ditmaal samen met de heer De Man. Wij zijn ook benieuwd of er tussentijds door het college contact is opgenomen met de beide heren. En eventueel met andere inwoners. En tot slot zouden we graag willen weten of er een raadsbrief omtrent dit onderwerp of project in voorbereiding is, zodat onze raad op de hoogte wordt gehouden van de laatste ontwikkelingen. We vinden het immers belangrijk dat onze inwoners, maar ook wij als raad, tijdig worden betrokken bij eventuele ontwikkelingen. Ook als er geen sprake is van ontwikkelingen, zouden we dat graag van het college willen vernemen. Tot zover.
Meneer Van Rijn, gaat u gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik ga ze even maar chronologisch af, meneer Semrek, de vragen. Want de eerste vraag is eigenlijk, wat is de stand van zaken rondom de plannen op het terrein van de basisschool De Giraf op dit moment? Nou, op dit moment loopt de Europese aanbesteding voor het selecteren van architect voor de nieuwbouw. En er vinden op dit moment dialooggesprekken plaats met architecten die op basis van de vastgelegde uitgangspunten hun visie op de nieuwbouw uiteenzetten. En in april zal er een definitieve architectenkeuze gemaakt worden. Dat is op dit moment de stand van zaken nu. Nou, heeft het college contact opgenomen met de indieners? Dat vroeg je eigenlijk. De petitie is eigenlijk aan de raad overhandigd. niet aan het college, maar aan de raad. En op de aangeboden petitie is namens het college wel gereageerd met een brief. Die is op 29 november jongstleden verzonden. Na het verzenden van de brief is verder nog geen contact geweest met de indieners. Er is aangegeven in de brief dat het college open staat voor een gesprek. En in de brief hebben we aangekondigd dat pas na het opstellen van het plan van eisen en het maken van een schetsontwerp door een architect duidelijk wordt wat de impact van de nieuwbouw zal zijn op het totale perceel. En er is tevens een tweede inloopavond aangekondigd halverwege 2023. En komt er dus een raadsbrief, ja, dat geef ik al aan, ook daarin wordt u dus in het tweede kwartaal 2023 verder over geïnformeerd. Ik moest beknopt, voorzitter. Dus.
Ja, heel goed. Ik kijk even naar meneer Semmerijk. Was dit zo voldoende wat u betreft als beantwoording?
Dank u, voorzitter. Ja, dat denk ik wel. Ik begrijp, als ik u goed heb begrepen, is er dus eind november is er een brief gestuurd naar de indieners. Dus deze personen zijn op de hoogte gesteld inderdaad van de laatste ontwikkelingen. Oké, dank u wel.
Meneer Van Rijn, die blijft zitten. Dat is heel verstandig, want mevrouw Heemskerk die heeft een vraag over het terrassenbeleid.
Ja, inderdaad, voorzitter, dank u wel. Ook mijn eerste vraag stellen. Heeft er een evaluatie plaatsgevonden met betrekking tot het terrassenbeleid wat we nu de laatste 2 jaar hanteren? Zo ja, kan dit dan met de raad worden gedeeld? En is er nieuw beleid op komst en wordt de raad meegenomen in dit nieuwe terrasbeleid?
Meneer Van Rijn.
Ja, dank u wel, voorzitter. Is er een evaluatie met betrekking tot beleid zoals het nu is? Hè? De evaluatie met betrekking van het beleid zoals dit in de coronaperiode is gevoerd, dat was eigenlijk al een voorbereiding op deze nieuwe beleidsregels. En er zijn gesprekken gevoerd met ondernemers en er is op dit moment via het burgerpanel gestart en ook via verschillende sociale mediakanalen die met aantal vragen aan inwoners hoe ze aankijken tegen het huidige terrassenbeleid. Daarin wordt onder andere gevraagd naar de ervaringen en beleving voor de terrassen. En dit loopt nog. En deze kan ook worden gedeeld met de raad als u dat zou willen. En wordt de raad betrokken bij het opstellen. We horen graag van u wat u vindt van het terrassen binnen Hillegom. Daarom zal ik ook via de Griffie een link sturen met de vragen die we ook aan de burgerpanel hebben gestuurd. Dan kunt u die als raadslid ook in gaan vullen. En verder gaat het terrasbeleid om uitvoering van bevoegdheid van de burgemeester voor de terrasvergunning te verlengen. Dit volgt uit de algemene plaatselijke verordening zoals door de gemeenteraad vastgesteld. En overigens voldoet dit beleid ook aan andere kaders die door uw raad vastgesteld zijn, zoals het bestemmingsplan. Het beleid, het terrasbeleid wordt inderdaad vernieuwd, daar zijn we nu mee bezig. We communiceren via het burgerpanel en bij alle omwoners in de Hoofdstraat. En u krijgt ook de link met de vragenlijst. En van daaruit gaan we kijken hoe we het beleid vorm gaan geven.
Mevrouw Heemskerk, zo naar tevredenheid beantwoord.
Het is voor ons als eerste gaat het natuurlijk om de veiligheid in de Hoofdstraat. We hebben van 11 tot 11 is de Hoofdstraat afgesloten, maar daarvoor gaat er wel gemotoriseerd verkeer doorheen. Dan lopen er ook mensen op straat die dan door, zoals het nu is, de afzetting, bij, onder andere bij Flora, moeten zij van het trottoir, het wandelgedeelte, af. Als we kijken naar Hoofdstraat Zuid, heb je natuurlijk een heel ander stukje Hoofdstraat, waar eigenlijk 24 uur gemotoriseerd verkeer doorheen kan. En is het niet eenvoudig om, denken wij, een eenduidig terrasbeleid op te stellen. Dat helemaal afgezet gaat worden middels afzettingen zoals bij Flora. Maar goed, het is in ieder geval heel prettig dat de link ook doorgezet wordt en dat wij als raadsleden mee kunnen denken in het beleid. Hopelijk is die mogelijkheid er ook nog op een ander moment. En als wij als raad daar behoefte aan hebben, dan is het misschien mogelijk om daar een agenderingsvoorstel van te maken. U zegt het een en ander staat in de verordening, hebben we vastgesteld. Nou weet ik niet of het nieuwe beleid wat in de coronaperiode is gemaakt, of dat ook al is meegenomen bij een nieuwe vaststelling van het van de verordening. Dus dan is het nog de vraag of het inderdaad zo door kan gaan. Maar we gaan kijken hoe verder en hoe wij als raadsleden, vertegenwoordigers van de inwoners, dit verder ook kunnen begeleiden. Dank u zover.
Dank u wel. We hebben nog een derde vragensteller en dat is de heer Buik van de VVD. Die heeft een vraag over Villa Sandwijk.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik ga het niet zo lang maken. Dat bent u van mij gewend, denk ik. Wanneer gaan wij zien dat Villa Sandwijk zijn lang verwachte metamorfose ondergaat? Hoe gaan de gesprekken met de initiatiefnemer? En hoe zijn er mogelijkheden om onze invloed in ieder geval uit te oefenen om het proces voor te trekken? Voorzitter, het wordt alweer voorjaar en nog steeds is er niets gebeurd met Villa Sandwijk. Een herhaling van het debakel Java-gebouw moeten we zien te voorkomen ten alle tijde. Het pand raakt steeds verder in slechtere staat en is een aanfluiting voor de entree van Hillegom. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel, duidelijke vraag. En wethouder De Jong heeft plaatsgenomen. Gaat u gaan?
Ja, en dat doet hij namens collega Hoekstra, dus ik probeer het zo goed mogelijk te beantwoorden. Nou, de lang verwachte metamorfose, zoals u het noemt, of graag ziet, dat is dus onduidelijk wanneer dat is. En dat heeft alles te maken met dat het pand ondertussen 3 keer van eigenaar is verwisseld. En met de laatste eigenaar, die heeft een principeverzoek ingediend om zeg maar de villa om te bouwen tot appartementen en achter de villa nog een behoorlijk complex neer te zetten voor particuliere verpleegzorg, verpleeghuiszorg. Nou, dat past niet in het bestemmingsplan, past niet in onze woonvisie. Dus die gesprekken die zijn gestopt, of in ieder geval van onze kant aangegeven, dat we daar niet echt op zitten te wachten. En dan moet u echt denken aan huurprijzen die dan dik boven de 1500 euro per maand liggen. Dus dat die met een ander initiatief weer even welkom is bij ons, maar dat daar wel kaders aan zijn verbonden. En dan wordt het weer stil. Dus vandaar mijn antwoord dat niet helder is en duidelijk is wanneer de initiatiefnemer of de eigenaar weer opnieuw bij ons komt. Ja, en hebben wij mogelijkheden om voortgang af te dwingen? Dat hebben wij niet echt in deze situatie. Maar dat we ons net zo ergeren als u aan de status van de villa, laat dat helder wezen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Dank u wel, wethouder, voor het antwoord. Duidelijk verhaal en we hopen dat er snel progressie in komt.
Fijn, dank u. Dan zijn we hiermee aan het eind van het vragenkwartier gekomen. Dan gaan we naar agenda punt 5, de schriftelijke vragen. De fractie van GroenLinks die heeft schriftelijke vragen gesteld over Dunantstaten. En deze vragen zijn nog niet beantwoord. De termijn daarvoor die loopt tot 24 februari, dus dat volgt nog het antwoord. En dan kunnen wij door naar agenda punt 6. En dat zijn de mededelingen vanuit het college en de samenwerkingsverbanden. En dan kijk ik als eerste even naar het college. Wethouder Van Rijn en daarna wethouder Dijkshoorn.
Ja, dank u wel, voorzitter, dat ik even de gelegenheid krijg om de commissie even naar aanleiding van de actielijst over het onderwijs en over lunch of diner, ontbijt op school. Dat was naar aanleiding van de begrotingsbespreking. Toen kregen we signalen vanuit de raad dat er signalen zijn geweest vanuit onderwijs dat er veel kinderen kwamen op school zonder ontbijt. Toen heb ik aangegeven van dat ik met de onderwijs in gesprek zou gaan om te gaan kijken van nou, wat kunnen we daar nou mee. Is hier toen uitvoerig gesproken dat we misschien een lunch of een ontbijt moesten gaan verstrekken. Die vraag gesteld aan de schooldirecteuren. Van alle scholen is er 1 school die aangeeft dat ze graag een lunch zouden willen. Niet in het kader dat kinderen zonder ontbijt op school komen, maar meer in het kader van gezondheid. Maar het zijn geen signalen op scholen dat er kinderen zonder ontbijt op school komen. Soms heb je wel een paar gezinnen die dan hun kind of geen lunch meegeven. Maar dat weten de scholen, die hebben daar ook gewoon in hun koelkast of vriezer gewoon broodjes. En dat wordt altijd gewoon gedaan. Dus er is op dit moment geen aanleiding om hier nog specifiek actie te ondernemen. Ik heb wel afgesproken met ze van dat ze een aantal scholen hebben via Tommy's Tomatoes. Dat doen ze. Volgens mij het Vossenpark doet dat. En ik kom er 2 keer in de week. En sommige ouders vinden dat lastig om te betalen. Dat kost 3,50. Nou, daar zit ook een stichting voor die dat, als het mensen aangeven, dat kunnen we niet. Dan is er een stichting voor die dat gaat doen. Ik heb afgesproken met school dat ik ook met stichting Tommy's Tomatoes in gesprek ga. Om te kijken of wij als gemeente daar nog iets mee moeten. Maar op dit moment is er geen aanleiding om vanuit de gemeente nog te gaan faciliteren voor ontbijt of een lunch. Dus dat is naar aanleiding van het actielijst. Dus ik dacht van nou, dat is bij deze die actie uitgevoerd.
Dank u wel. Ik kijk nog even rond. Geen vragen. Dan gaan we door naar wethouder Dijkshoorn.
Ja, dank u voorzitter. Mede naar aanleiding van het artikel wat in het Haarlemse Dagblad heeft gestaan afgelopen weekend over de Wilhelminalaan wil ik even een korte update geven. De brief staat trouwens ook bij de ingekomen stukken. Dat gaat over de brief die op 11 december is verstuurd door een bewoner van de Wilhelminalaan met betrekking tot de verkeersonveiligheid. Nou, er zijn tijdens de raadsvergadering van 15 december al vragen door verschillende fracties overgesteld. Op 18 januari heeft er een gesprek plaatsgevonden met de briefschrijver en de medebewoner. En daar zijn eigenlijk 2 concrete zaken uit voorgekomen. De eerste is de wens van de bewoners om de oversteek naar de parkeerplaats speeltuin, om daar meer aandacht voor te vragen. En ik kan melden dat inmiddels wij bezig zijn met een maatregel door daar waarschuwingsborden neer te zetten en kanalisatiestrepen aan te brengen. En als het goed is, moet dat binnen een aantal weken klaar zijn. En tevens in overleg met de bewoners wordt er een gesprek voorbereid. Met een delegatie van de bewoners. En dan gaan we het hebben over de verkeersveiligheid. En als daar weer ontwikkelingen over komen, dan zal ik u weer informeren daarover. Dus er zijn, worden dingen opgepakt.
Dank u wel. Ik kijk ook nog even rond. Vraag van de heer Jansen. Gaat u gang.
Ja, het is uitvoering, maar wat zijn kanalisatiestrepen?
Misschien kunt u dat nog toelichten, meneer Dijkshoorn.
Dat zijn de nieuwe fops. Zebrapaden die raken een beetje uit de mode. En wat er nu heel vaak wordt geadviseerd, dat zijn die doorbroken dwarsstrepen op een weg. En dat heeft niet dezelfde juridische status als een zebrapad. Maar het geeft de automobilist wel het inzicht dat daar een plek is waar veel overgestoken wordt. Je ziet ze ook in Hillegom vrij veel. Let er maar eens op.
Nou, bedankt voor de verduidelijking. Ik denk dat het zo voldoende was, ja. Ja. Dan zou ik zelf ook nog graag vanuit mijn rol als algemeen bestuurslid van Holland Rijnland nog even iets vertellen over de algemeen bestuursvergadering die op 21 december vorig jaar heeft plaatsgevonden. Dat is een tijdje geleden, dus ik moet een beetje misschien in herinnering roepen waar het ook alweer over ging. Maar we hadden toen aangekondigd dat er 2 moties vanuit de Duin- en Bollenstreek zouden komen. Of amendementen. En daar doe ik even verslag van. Verder was er een commentaar op de kaderbrief. Kaderbrief 2024. Daarin wordt de bijdrage van Hillegom geraamd op ruim 268.000 euro. En dat is 16.000 euro meer dan in de begroting van Holland Rijnland voor 2023. Dus het is omhoog gegaan. En vanuit onze regio is daar commentaar op geleverd, omdat er een nieuw element in de berekening zat. Dat heeft te maken met de groei van het aantal inwoners in de regio. Dat was niet eerder gebeurd, dat element werd meegenomen. Daar is een toelichting gekomen, opgekomen in een aparte brief. En die brief die heeft u via de Griffie ontvangen in een nazending. Dat was 21 december. En de uitleg was wel duidelijk. Dat meenemen van de groei van het aantal inwoners, dat mag volgens de richtlijnen die ooit zijn afgesproken hiervoor. En het dagelijks bestuur van Holland Rijnland heeft gezegd dat ze dat incidenteel doen. Dus over het jaar 2024. En hopelijk is het daarna niet meer nodig. Maar goed, dat moeten we afwachten. In ieder geval is besloten om die nagezonde brief ook als integraal onderdeel van de kadernota 2024 te beschouwen. Dan weet u dat ook. En als u dan teruggrijpt op die kadernota dan voor Holland Rijnland, dan weet u dat die brief er ook bij hoort. Verder is het werkprogramma Holland Rijnland van 2022 tot 2026 vastgesteld. Daar zijn amendementen van Teijlingen en Katwijk aan de orde gesteld. Die zijn aangenomen. En waar mogelijk zal Holland Rijnland zijn invloed uitoefenen om de overlast van Schiphol terug te dringen. Dat was een verzoek vanuit Teijlingen. En Holland Rijnland zal een sterk accounthouderschap gaan voeren op de regiotaxi. En de omschrijving van wat dat dan is, dat komt dan ook nog expliciet in dat werkprogramma te staan. En voor de Duin- en Bollenstreek zullen dan ook bij het opstellen van grote projectplannen, bij de proposities zoals ze dat noemen, ook onze topprioriteit worden meegenomen. Nou, daarna was er nog een korte voordracht over die proposities. Dan moeten zich voorstellen, grote projectvoorstellen waar Holland Rijnland in investeert in de hoop dat dan ook daarmee subsidies van bijvoorbeeld het Rijk of de provincie of misschien wel de Europese Commissie loskomen. Daar zijn een paar kleine voorbeelden van genoemd. Heel concreet zou bijvoorbeeld de doorfietsroutes kunnen zijn. Maar er zijn meer van dit soort projecten denkbaar. Ook de verstedelijking langs de as Katwijk, Leiden, Alphen bijvoorbeeld. Daar zitten mogelijkheden omdat het Rijk ook graag woningbouw wil stimuleren. Maar wat die proposities zijn, daar wordt nog over nagedacht en dat komt te zijner tijd weer aan de orde. Verder was er een presentatie van de regionale woonagenda en de regionale huisvestingsverordening. En dat is eigenlijk het agendapunt waar we nu naartoe gaan. Dus ik wilde het hier even bij laten wat regio Holland-Rijnland betreft. En dan gaan we door naar agendapunt 7. Het eerste bespreekstuk van vanavond. En we gaan het hebben over de zienswijze regionale woonagenda en de huisvestingsverordening van Holland Rijnland. Nou, wonen is een belangrijk thema. En om aan de huidige bouw- en woonopgave tegemoet te komen, heeft Holland Rijnland die regionale woonagenda en huisvestingsverordening geactualiseerd. En de Raad van Hillegom kan nu laten weten wat ze van deze stukken vindt met een zogenoemde zienswijze. Die gaan we in de eerste termijn bespreken. En u kunt nu dus in de eerste termijn aangeven wat u goede of minder goede kanten van het voorstel vindt. Elke fractie krijgt van mij het woord. En ik kijk even wie van u mag ik het eerst het woord geven. De BBH, de heer Evers. Aan u het woord.
Ja, dank u wel, voorzitter. Voor ons ligt de zienswijze op de regionale woonagenda en regionale huisvestingsverordening Holland-Rijnland 2023. Als regio, maar zeker als gemeente, staan we de aankomende jaren voor een grote uitdaging op het gebied van wonen. De huidige stukken bieden helderheid en duidelijke kaders, wat ons inziens weer een goede onderlegger vormt voor de vormgeving van een update voor onze eigen woonvisie. Daarnaast is het een evenwichtig stuk door de uitvoerige participatie met verscheidenheid aan disciplines. Wat ons zorgen baart is de passage over de randen van de dorpen. BBA is van mening dat, zoals in ons verkiezingsprogramma en het coalitieakkoord beschreven, onze kostbare bollengronden gespaard moeten worden. Wel viel het de BBA op dat in de regionale woonagenda voorrang gegeven wordt aan de sociale huurnorm van 30% ten koste van het middeldure segment, wat 35% betreft. Wanneer de haalbaarheid van een bouwplan in het geding komt, wij zien dat ook juist binnen het middelbedure segment ook een groot tekort is aan woningen en deze mensen vaak niet in aanmerking komen voor een sociale huurwoning. Wij willen niet dat deze mensen tussen wal in het schip vallen. En vandaar dat beide segmenten, sociaal huur, middelduur huur en sociale koop, voor ons even belangrijk zijn. Naar ons inzien zouden beide percentages niet omlaag mogen van de bovenste twee dan. Maar wanneer dat toch noodzakelijk blijkt, vinden wij dat beide segmenten procentueel in zouden moeten leveren. Op deze manier blijft het sprake van een evenwicht aan woningen. Daarnaast lezen en delen wij de zorg over de plannen na 2030 en vinden wij het van belang dat de Raad hierin vroegtijdig beslissingen maakt. Verder willen wij nog opmerken dat in dit stuk vooral wordt voorgesorteerd op de voorrangsregeling die de gemeente hun eigen inwoners kunnen geven bij de bouwplannen, zoals ook in de motie die we met D66 geschreven hebben wil bewerkstelligen. Deze gewijzigde wetgeving hiervoor is op 26 januari bekend geworden. Wij wachten de uitwerking hierin af en zullen wanneer dit nodig is alsnog de motie voorrangsregeling die wij samen met D66 hadden geschreven indienen. Tot zover mijn eerste termijn.
Dank u wel. Ik kijk even wie verder. Mevrouw De Hoog, GroenLinks.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ook wij hebben kennis genomen van zowel de bijgaande stukken als het concept zienswijze. En waar wij als eerste ook even op wilden reageren is inderdaad die verdeling. Ik hoorde de BBH er net ook al aan refereren. Wij maken ons met name toch wel een beetje zorgen over de 30%. Ik denk dat het goed is dat die verhoging erin zit. Dat steunen we van harte. Maar we vragen ons af of dat voldoende gaat zijn voor de vraag. We hebben bij dit CBS ook nagekeken hoe het zit met de inkomensverdeling in Hillegom. En dan zien we dat er bijna 50% van onze inwoners in aanmerking zouden kunnen komen voor een sociale huurwoning. En dan vraag je je af, is dan 30% wel voldoende? En ik deel dus ook wel de zorg dat dan het totale percentage 65% goedkope en middeldure huur is, waarbij je zou kunnen voorstellen dat je naar een totaalpercentage van 70% gaat, waarbij beide segmenten 35% wordt toegewezen. Daarnaast hebben we onze vragen over hoe we de versnelling gaan realiseren. We hebben recent natuurlijk ook de stand van zaken rondom de woningbouw kunnen vernemen van onze wethouders. Dus daar zijn denk ik wel maatregelen nodig om dit goed en tijdig te gaan plannen. Dus ik denk dat maar dat is wellicht niet voor deze zienswijze, maar zeker wel voor een nader te bepalen moment om daar eens even met elkaar over van gedachten te wisselen hoe we dat voor elkaar gaan krijgen. En wat ons opviel is in het stuk dat er eigenlijk over duurzaamheid nauwelijks aandacht wordt besteed. Wel, ik denk dat het toch natuurlijk de bedoeling zou moeten zijn dat als we nu gaan bouwen, dat we dat zo duurzaam mogelijk doen. Tot zover mijn eerste termijn.
Dank u. Ik ga meteen door naar VVD. Mevrouw Peschier, aan u het woord.
Dank u wel. Ook wij geven graag reactie op de zienswijze van die we nu bespreken. Daarbij eerst een korte reflectie op de openbare projectenavond van eind vorig jaar. Er zijn veel plannen voor de komende jaren en dat ziet er goed uit. Maar netto kwam dat slechts op 12% sociale huur uit en dat was even schrikken. Het gewenste percentage wordt in deze zienswijze vergroot naar 30%, dus die twee stroken. De VVD kan meegaan met deze 30%, want de behoefte in deze groep is groot. Waar we moeite mee hebben is de conclusie dat er niet binnenstedelijk gebouwd kan worden voor scherpe prijzen. En dat er daarom buiten de bestaande contouren gebouwd moet worden. Wij hebben al meerdere malen prefab woningen benoemd. De repliek was dat deze niet lang houdbaar zijn, maar we bedoelden geen tiny houses. Dit zijn kleine woningen, circulair gebouwd, die 50 tot 100 jaar meegaan. En dat kan binnenstedelijk. Ze zijn geschikt voor 1 of 2 persoonshuishoudens, precies waar volgens de woonagenda op dit moment de grootste uitdaging ligt. Ook geschikt voor spoedzoekers en uitstromers. En een heel groot bijkomend voordeel is nu dat de stikstofuitstoot van deze woningen tot een minimum beperkt is. Deze fabriekswoningen kunnen het antwoord zijn op snel bouwen en qua financierbaarheid vraagt het zeker niet om grootschalige nieuwbouw. De kosten zijn per woning vanaf 100.000 euro. En dat is niet het prijsniveau van 2018, maar dat is van vandaag, want ik heb ze nog gesproken vanmorgen. Met deze bouwkosten is zelfs de laagste huur nog rendabel. Deze woningen zijn voor de stek prima betaalbaar, de verhuurdersheffing is weg en het stimuleringsfonds zou er ook eventueel nog zijn. Over grootschalige nieuwbouw met de huidige eisen willen wij heel graag meegeven dat de markt behoorlijk tegenzit. Gedurende het maken van alle rapportage is er toch echt wat veranderd. Wij snappen de wens om 30% sociaal te bouwen en 35% voor het middensegment. De overheid wil een stuk regie op deze markt terugpakken. Maar met alle eisen die er nu liggen. Denk aan de stikstofeisen, dichtbij Natura 2000 gebied. Het antispeculatiebeding van 10 jaar, de zelfbewoningsplicht. De 65% eis voor betaalbaar wonen. De regulering van de middenhuur. De aankomende wijziging belastingregels in box 3. En het feit dat de woningmarkt de afgelopen maanden omgeslagen is, zijn er ontwikkelaars die zich zorgen maken over de haalbaarheid van projecten. En dat zijn wel degenen die moeten bouwen. De woningmarkt breekt op dit moment een beetje open. De beleggers zijn nu even nergens te bekennen en ontwikkelaars worden voorzichtig. Dat is de markt. En met alle maatregelen en eisen die er nu liggen, dat is politiek niet te voorzien. Maar feit is nu wel dat de plannen onmogelijk kunnen slagen. Niet binnen nu en 5 jaar. Komen wij bij ons volgende punt. Een vitaal dorp kunnen wij niet ruimen met bouwen op bollegrond. Wij vinden dat niet wenselijk. Wij willen de oplossingen creatiever en niet op bollegrond. En we hebben het alles genoemd. De huisvesting van arbeidsmigranten bij onze bolleboeren op het terrein. Met als reactie dat het al voor beperkte tijd mogelijk is. Maar waarom niet uitbreiden van deze beperking? Onze agrariërs staan hier zeker voor open. Denk dan ook aan eerder genoemde fabrieksmatige woningen. En denk aan onze dubbeldorpen. Wij weten dat Haarlemmermeer provincie Noord-Holland is, maar voor ons is het net over de brug. Er worden duizenden woningen in de Haarlemmermeer gebouwd. En Hillegom is onderdeel van de Greenport. We wees daar zuinig op. Er staat een zin in de zienswijze. Mochten de nieuwbouwplannen niet binnen bestaand stedelijk gebied verantwoord mogelijk zijn, dan willen wij de kansen gaan benutten aan de randen van ons dorp. En net als de BBH hebben wij moeite met die zin. We bespreken nu deze zienswijze en voordat dat gesprek gevoerd is, worden de randen van ons dorp benoemd. En hoe zacht deze zin ook is geformuleerd, wij willen hem graag uit de zienswijze hebben. Er komt een stempel op bollegrond te rusten en dat is voor ons niet acceptabel. We willen niet bouwen op bollegrond. Het voor Hillegom voorgestelde bouwen, gericht op met name de eigen behoeften als uitgangspunt, klinkt voor de sociale woningbouw erg goed. Maar voor de rest van de opdracht zijn er nog plekken binnenstedelijk. En niet veel. Dat zien wij ook wel. Maar het dorp is zo langzamerhand wel aan het maximum als het een bolle dorp wil blijven. De conclusie in de woonagenda dat er daarom aan de randen gebouwd moet worden, snappen wij niet. Als je aan de randen mag gaan bouwen en blijft bouwen, is Hillegom op de lange termijn geen bolle dorp meer. En dat is in ieder geval niet iets wat de VVD wil. Er is een vast areaal aan bolle grond en dat is essentieel voor de sector. En het gebied waar wij wonen heeft alles met bollen te maken. De teelt, de handel, het is echt van een groot economisch belang. Kortom, wij snappen de zienswijze, de getallen en de behoeften van verschillende woningzoekenden uit de woonagenda en de regels van de huisvestingsverordening. Een inhaalslag voor sociale woningbouw ook, binnenstedelijk graag. Waar wij niet in mee willen gaan is de conclusie om bij beperkte ruimte in de buitengebieden te gaan bouwen. Dus graag verwijdering van de eerder genoemde zin. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel. Dan gaan we door naar Bloeiend Hillegom. En wie mag het woord geven? Meneer Jansen, gaat u gang.
Dank u wel. Dank voor het heldere document. Mede dankzij de presentatie die er ook bijgegeven is. Helpt zeer bij het lezen. Positief wat we gelezen hebben, maar wel wat kanttekeningen. Kom ik even terug op heel lang geleden, toen ik ooit nog eens een keer op school heb gezeten. Met het vak commerciële economie hadden we allerlei P's. Die gaan we opnieuw introduceren. De P van personeel, de P van plek, de P van product, de P van politiek en de P van publiek. Oftewel, wie gaat er bouwen, waar wordt er gebouwd, wanneer zijn de materialen er? Hoe zit het met de stikstof en voor wie gaan we nu eigenlijk bouwen? En daarbij tevens, het is een ambitie, een streven. Geen in beton gegoten aantal of woningen. De markt verandert sneller dan voorheen, het is al aangestipt. De doorlooptijd van het bouwen van woningen blijft gelijk of wordt zelfs langer. Tevens wordt aan alle kanten getrokken aan de omgevingswet. Wel doorgaan, niet doorgaan, wordt door de omgeving, mensen die er buiten zijn, mensen die er vanaf weten, zelfs afgeraden. Het lijkt er zeer op dat de maatschappelijke ontwikkelingen, de besluitvorming links en rechts, aan het inhalen zijn. Woningnood is ook iets van alle tijd. Al sinds de jaren 30 en wie herinnert zich recent in de jaren 70, niet de krakers. Dus denk niet dat wij lokaal, of Rutte of de Jonge in Den Haag, dit even in 2 jaar gaan oplossen. Dat het al heel lang bestaat, betekent uiteraard niet dat we er maar niets aan moeten doen. maar Hillegom dichtbouwen en onze prachtige open streek opgeven, dat gaat ons toch een brug te ver. De technische vragen zijn prima beantwoord, maar net als de VVD hadden wij diezelfde zin genoteerd, compleet uitgeschreven, opgeschreven en inderdaad aan de randen van ons dorp. Bij deze, wij steunen het amendement, want we hadden hem eigenlijk al bijna voorbereid, maar bij deze. De discussie van het woonprogramma is trouwens ook al naar voren gehaald. Dat was voor ons ook een reden om aan de randen van ons dorp af te laten hangen van die discussie in de raad. En pas daarna eventueel wel of niet zo'n zin op gaan nemen. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Jansen. We gaan naar D66 en ik zie de heer Semrek. Ja.
Ja, dank voorzitter. Ook wij hebben uiteraard met veel belangstelling kennis genomen van deze regionale woonagenda. De grote tekorten aan betaalbare koopwoningen en het gebrek aan sociale huurwoningen in onze regio staan beide bij Holland-Rijnland helder op het netvlies. Ook de demografische veranderingen in onze regio zijn gelukkig duidelijk gesignaleerd. De zienswijze op de regionale woonagenda en de huisvestingsverordening dekt naar onze mening de lading en getuigt van een daadkrachtige instelling om de lokale woningvoorraad te verruimen. De voorstellen en bevindingen uit de RWA worden hiermee door het college onderkend en omarmd. Dat vinden wij zeer positief. Zo staan wij, anders dan ik denk al mijn voorgangers, onder meer positief tegenover het voornemen om kansen te benutten langs de randen van ons dorp. Missen wij nog wat in deze zienswijze of stellen wij onze vraagtekens bij bepaalde onderdelen? Jazeker. We hebben technische vragen gesteld over de woonruimteverdeling. Hoewel we enthousiast worden van het voorstel om particulier verhuurde woningen toe te voegen aan het woonruimteverdeelsysteem, vragen we ons af hoe aanzienlijk het verwachte effect hiervan is. Zo valt te bezien hoeveel woningen effectief onder het bereik van deze regeling zullen vallen. Dit bleek wel uit de beantwoording van onze vraag hierover. Daarom verwachten wij weinig, of althans vrij weinig, van deze regeling. Een netto toevoeging van 30% sociale huur redden we niet door te veel te leunen op deze nieuwe regeling. Alleen prestatieafspraken met STEK zullen naar onze verwachting wezenlijk verschil kunnen maken. En wat we nog missen in de zienswijze is de focus op arbeidsmigranten. De RWA stelt vast dat in onze subregio naar verhouding veel meer arbeidsmigranten werkzaam zijn dan dat er wonen. Wij vermoeden dat er een registratieprobleem zou kunnen spelen in onze regio. Het lijkt onze fractie daarom verstandig dat hier meer aandacht aan wordt besteed in de nabije toekomst. Een registratiesysteem naar Westlands model zou uitkomsten kunnen bieden. In de zienswijze zou hier, wat ons betreft, nadrukkelijk op gewezen mogen worden. Tot zover in deze eerste termijn. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Semrek. Dan gaan we door naar Hart voor Hillegom. Meneer Cornet.
Dank u wel, voorzitter. Het voorliggende concept regionale woonagenda en de huisvestingverordening van Holland-Rijnland herbergt een richting die de juiste kant op gaat. De kleine wijzigingen zijn welkom. Echter, blijft het de theorie van het moment verschrijven, of eigenlijk van de maanden daarvoor. Daarmee mist het actueel realisme en het ontbeert een wendingskracht of de mogelijkheid daartoe. Realiteitszin. Die gedachte is ingehaald door de daling van de koopwoningmarkt, zowel bestaand als nieuwbouw. Kijk ook realistisch naar wat daadwerkelijk kan. Leg geen verwachtingen neer die leiden naar een teleurstelling. De markt is nu eenmaal veranderd. De wereld draait door met dure grondstoffen, stikstofproblematiek en een overspannen arbeidsmarkt. En niet te vergeten de rente die is gaan stijgen. Voor wat betreft de conceptzienswijze die als agendapunt voorstaat, is de zienswijze die vooral herhaalt wat er in de regionale woonagenda en huisvestigingsverordening staat. De zienswijze is niet per definitie minder goed, maar mist wel inspiratie. Of het belichten van de wereld van nu en het zoeken naar oplossingen in de problematiek van nu. Wat Hart voor Hillegom terug zou willen zien is aandacht hoe om te gaan met grondpolitiek. Immers, wij zijn tevreden over het feit dat aan onze partij is geluisterd en er wordt gesproken om te zoeken aan de randen van Hillegom en daar te gaan bouwen. Maar gezien de duikeling van winst op nieuwbouw sociale koop, zal een ontwikkelaar het duurdere segment opzoeken, waardoor je bijvoorbeeld minder huizen kan bouwen of juist niet gaan bouwen. Bemoeienis met de grondpolitiek of het in hand nemen van de grondpolitiek betekent dat je de regie in eigen hand neemt. Maar hoe doe je dat? Het belichten van onder meer dat punt zou binnen een zienswijze kunnen worden meegenomen. In het algemeen, er zou ook gedacht kunnen worden aan de regeling voor bepaalde groepen aangaande de rente. En niet op de laatste plaats de aanwijzing aan groepen waar de groep van vluchtelingen een serieuze oplossing verdient ten aanzien van de aanwijzing van een woning zonder dat dit ten koste gaat van andere groepen. Überhaupt specifiek weten welke doelgroepen er zijn. Belangrijk voor hen, wat zijn daar binnen hun wensen, zoals starters en senioren. Waar worden die door geïnteresseerd, zodat ze bereid zijn om hun huidige woning te verruilen voor een andere woonsoort? Kortom, een visie van hoe zien we Hillegom in de verdere toekomst? Willen we groeien? Willen we grenzen stellen aan de groei? Wat zou de leeftijdsopbouw kunnen zijn? Wanneer je dat weet en een visie daarop bouwt, weet je ook in welk segment en hoeveel en wanneer je moet bouwen. Tot zover.
Dank u wel. En dan ga ik tot slot naar de heer Zwaan van het CDA. Gaat u gang.
Ja, dank u voorzitter. Ja, het meeste is al gezegd, maar de regionale woonagenda...
Hier zijn de drie nieuwste. Apple heeft jou om 11:29...
Ik heb hem uitgezet, maar het is niet wat ik wil.
Dank je, Hans. Sorry. De regionale woonagenda bevat wat de CDA-fractie betreft de juiste afspraken om de knooppunten het hoofd te bieden. Ook de CDA-fractie onderschrijft de noodzaak om de in de RAW voorgestelde 30% nette toevoeging in de sociale huur te hanteren. En steunt daarmee ook de in de zienswijze voorgestelde aanpassing van het woonprogramma van Hillegom. Op de korte termijn moet de focus liggen op het hard maken van plannen. En voor de lange termijn moeten we woningbouwplannen toevoegen om een vitaal dorp te blijven. Ik sluit me daarbij aan bij de woorden van de heer Jansen. En dan hou ik me vast aan de letterlijke zin zoals die in het coalitieakkoord staat. Dat wanneer de conclusie is dat binnen de huidige bebouwde kom niet voldoende gebouwd kan worden, willen we in overleg met de raad onderzoeken of we na deze periode ook woningen aan de randen van ons dorp kunnen toevoegen. Dus we houden vast aan de zin zoals die in het coalitieakkoord op dit moment staat. Specifiek wil de CDA-fractie ook nog de aandacht richten op opgave 3 van de huisvesting van arbeidsmigranten, aansluit bij de woorden van de heer Sembrik. Onlangs organiseerden we hier in Flora een themaavond over. Onderzoek laat zien dat er 20.500 arbeidsmigranten in de regio werken. En dit aantal zal richting 2030 met enkele procenten stijgen. Uit de beantwoording van de technische vraag van D66 bleek ook dat er 800 arbeidsmigranten daarvan woonachtig zijn in Hillegom. Ook dat aantal zal uiteraard stijgen. En we onderkennen ook inderdaad dat registratie een belangrijke rol kan zijn, zeg maar, bij een betere huisvesting van arbeidsmigranten. Ook tijdens die themaavond kwam de Westlandse variant kwam ter sprake. We hebben ons daar niet volledig in verdiept op dit moment nog, maar het was op zich een interessante variant. Tot zover onze eerste termijn.
Dank u wel allemaal voor uw inbreng. En dan kijk ik nu naar de portefeuillehouder voor de reacties op al deze zienswijzen.
Dank u wel, voorzitter. Ja, en een heleboel zaken die door u zijn aangekaapt, die herkennen wij natuurlijk als college en ik als portefeuillehouder wonen natuurlijk ook. De markt is veranderd, de wereld is veranderd, laten we het ook zomaar zeggen. En met alle gevolgen van dien. En die vinden we terug of die vinden we weerslag, zeg maar, op de woningmarkt of de behoefte daaraan ook. En een flink aantal opmerkingen van u, ja, die zou ik graag willen verplaatsen naar de discussie of de themabijeenkomst die we ook ergens in het tweede kwartaal met elkaar hebben over de hele woningbouwproblematiek. Maar, want daar komen al dat soort vragen aan de orde, hè, wat het college betreft straks met u. En daar willen we dan graag over in discussie, zonder dat daar in een themabijeenkomst al besluiten over worden genomen. Maar dat geeft ons wel weer input, hè, voor onze lokale woonvisie, hè, waar we eind dit jaar mee willen komen. En dan heb je het over die versnellingsopgave. En dan heb je het over waar heb je en waar vind je locaties, hè, los van onze planningslijst, hè, zoals we die nu kennen. Nou, de helft daarvan is hard, zoals men dat dan zegt, dus daar kun je aan de gang. Maar de andere helft, hè, dus ook ongeveer nog 800 woningen, ja, dat zijn allemaal plannen. En daar ben je dus de komende jaren, ben je daar en daar zullen we ook vol op inzetten. Die probeer je hard te maken middels een goede invulling van die betreffende locaties. En dan conform het woonbeleid of het woonprogramma, zoals we dat dan ook graag willen zien. En dat betekent dus voor 2/3 betaalbaar, 30% sociaal en 35% goedkope koop, schuine streep, middeldure huur. Want daar is de behoefte aan. En dat vindt u allemaal terug, ook in de cijfers zoals die opgenomen zijn in de regionale woonagenda die daar ligt. En dan nog inderdaad vertaald ook van, nou, en als je dat dan realiseert, inclusief hè, die nieuwbouw, hè, maar ook voor je bestaande voorraad. En hoe kom je dan tot een zo eerlijk mogelijke, maar ook transparante wijze van verdelen van die woningen. En dan komt er een discussie van die ik in de projectenavond, en mevrouw Pessier, die begon daar al over, dat wij voorzien dat met de plannen zoals we die nu kennen en hebben, deels vast, maar deels, deels hard, maar deels ook nog zacht, maar dat we dat percentage van 30%, we zitten nu op de 25% ongeveer, maar als we doorgaan met de plannen zoals ze er nu liggen, dan zien we dat percentage afnemen naar circa 12% of 15%. Dat is dus de helft van wat eigenlijk nu de behoefte is. En los van dat mevrouw De Hoog aangaf dat het wat haar betreft ook nog naar 35% zou mogen als het aan haar partij ligt. Dus je hebt een probleem. En dan kun je met z'n allen zeggen, nou, dat proberen we binnenstedelijk op te lossen. Maar dat is al meer aan de orde geweest. Binnenstedelijk kun je heus nog wel dingen doen. Maar niet in die omvang dat je toegroeit naar de percentages zoals die nu worden voorgesteld in de regionale woonagenda. En dat betekent dus dat je met elkaar aan de praat moet. En dat gaan we dat tweede kwartaal dus ook doen. Van ja, als dat dus eventueel binnenstedelijk allemaal niet meer lukt, zijn we dan bereid met elkaar om te kijken naar andere locaties en dan ons geformuleerd in de conceptzienswijze zoals die nu voor ligt aan de randen van ons dorp? Ja, dat is een discussie die we gaan voeren met u en die we hebben aangekondigd, die discussie, dat we die gaan voeren met u. Dus reagerend op, ja, maar die discussie willen wij geen eens met het college voeren of het college met u. Dan zou u hem eruit amanderen en dan veronderstellen dat alles wat u nu straks mogelijk vaststelt, of wat regionaal wordt vastgesteld en wat we hier dan gaan uitvoeren, nou dan weet ik bijna zeker dat het een utopie is om te veronderstellen dat we die opgaves ooit zullen halen. Dan is het een mooi papieren politiek stuk, maar die beruchte slungel op de bank, of die arbeidsmigrant, of hoe ik hem ook allemaal maar noem, welke specifieke doelgroepen je ook allemaal maar kunt benoemen, die heeft er niets aan. Want er gebeurt namelijk in Hillegom binnenstedelijk niet in die omvang iets waar behoefte aan is. Op dit moment, en dan nog los van alle prijseffecten, en noem het allemaal maar op.
Voorzitter?
Maar goed, ik zou het amendement wat aangekondigd is, voorzitter, mevrouw, dus ontraden.
Mevrouw De Hoog, ga er gaan.
Ik wil heel even één vraag stellen over wat u aan de wethouder over wat u net zegt over de percentages. Zoals ik het begrijp gaat het om, als je een plan maakt, hoe je hoe de woningen procentueel verdeeld worden over welk segment. En u heeft het over de harde aantallen die niet op een bepaalde plek gerealiseerd kunnen worden. Als ik het goed begrijp, zegt u van ja, als je zoveel sociale huurwoningen procentueel wil realiseren, dan moet je wel naar de randen gaan. Terwijl volgens mij het erom gaat dat zodra je een plan gaat bouwen, dat dan het percentage sociale huurwoningen binnen dat plan verhoogd gaat worden ten opzichte van wat we nu hebben gedaan. Dus dat zou dan niet een totaal, dat zou dus, dus of je nou de percentage aanpast of niet, het gaat niet om het aantal en niet om het percentage, toch?
Meneer de Jong?
Ja, dank u voor het. Ja, beide klopt wat u zegt. Je probeert eerst binnen de bestaande plannen, binnen bestaand stedelijk gebied, om dat percentage naar 30 te krijgen. Nou, met een heleboel plannen, hè, zoals ik die ook, of zoals die zijn gepresenteerd, hè, in de commissievergadering in november, zijn al afspraken, hè, dat dat, nou, qua haalbaarheid op die 25% zit. Dus je moet het hebben over de nieuwe plannen waar dan die 30% straks gaat gelden. Je kunt niet de spelregels veranderen terwijl je nu aan het praten bent met ontwikkelaars over bestaande locaties. Die zijn allemaal bezig met hun business case gebaseerd op de nu vigerende regionale woonagenda en onze eigen woonvisie die daaraan gekoppeld is. Dus je zult met andere nieuwe plannen, en daarvan voorzie ik dus dat die nauwelijks te vinden zijn. Of misschien zijn er op bepaalde plekken nog wel kleine locaties te vinden binnen bestaand stedelijk gebied van Hillegom. Maar dat zal nooit dan rendabel zijn in relatie tot het niet kunnen bouwen. Of het dan al moeten bouwen van 30%. En dat die ontwikkelaar dan vervolgens zegt, of woningcorporatie wellicht zelfs, daar moet ik veel te veel geld bij leggen. Dan zoek je maar een andere gek die dat misschien wel kan realiseren. En of dat dan de fabrieksmatige woningen zijn, waar mevrouw Plezier op doelde. Ik denk dat de woningcorporatie straks bij alles wat we aan locaties hebben, alle aspecten en alle wijze van bouwen natuurlijk onder de loep gaat nemen. Van waar die zo goedkoop mogelijk niet, maar het liefst ook nog zo duurzaam mogelijk wel. Om daar dan invulling aan te kunnen geven. Dus al dat soort aspecten komen aan de orde. Dus beide hebben we, hoop ik, zicht nu op hoe die 30% dan ingevuld gaat worden. Maar nogmaals, de passage in de zienswijze duidt op dat we de discussie met u willen aangaan. En als u hem eruit amandeert, dan zegt u eigenlijk met zoveel woorden, interesseert me niets, maar dan schets ik u het beeld. Dan moeten we dus elkaar straks niet voor de gek houden en zeggen, nu loopt het percentage sociaal terug in Hillegom, hoe kan dat? Nee, we willen juist die versnellingsopgave met elkaar realiseren. En dat kan dus wellicht betekenen dat je aan de randen van ons dorp wellicht komt tot het kiezen van locaties. Maar nogmaals, dat is een invulling en dat een uitkomst wellicht van een themabijeenkomst. Maar dat is dus nu nog niet de invulling. En zo staat die geformuleerd in de zienswijze. Dan even kijken, voorzitter. Dan denk ik dat ik alle puntjes ongeveer gehad heb. En nogmaals, degene die ik niet heb genoemd of specifiek.
Voorzitter. Meneer Semmerik, ja.
Ja, voorzitter, ik zou nog even aan de portefeuillehouder willen vragen of er nog iets gezegd kan worden over de arbeidsmigranten. Waarover onze fractie, maar ook de fractie van CDA het een en ander heeft gezegd.
Ja.
Ga eens gaan.
Ja, de constatering is. Ja, dank u, voorzitter. Ja, de constatering en ook de avond die afgelopen maandag in Flora door het CDA is georganiseerd. Prima avond, maar daarin werd wel in volle. In volle omvang de problematiek rondom de arbeidsmigrantenhuisvesting ook geschetst. En wat daar allemaal speelt. En de aantallen die daar wellicht ook aan gekoppeld zijn. En wellicht ook nog de komende jaren gaat toenemen. Dat heeft niet enkel met die registratie te maken. Hè. We zijn al een aantal jaren bezig in Hillegom met een soort afgeleide van het Westlandse model om arbeidsmigranten, als ze hier langer dan 4 maanden zijn, in te schrijven. Daar worden avonden voor georganiseerd. En dat heeft al tot vele honderden inschrijvingen geleid. Maar vervolgens gaan er ook arbeidsmigranten die hier dan ingeschreven staan, die gaan weer weg. En de groep die hier korter dan 4 maanden is, of die hoeft zich niet in te schrijven. En de groep die hier langer dan 4 maanden werkzaam is, maar die kan niet gedwongen worden, als wij ze niet kennen, om zich te laten inschrijven en dat wij dus dat totale zicht hebben. Dus wij investeren de afgelopen jaren vol in de relatie met de werkgevers, CQ, de uitzenders. En dat gaat goed, maar dat levert niet het totale beeld op dat je dan precies weet hoeveel arbeidsmigranten hier zijn en de arbeidsmigranten die hier eerst al dan niet keurig netjes ingeschreven in de BEP, zich hadden laten registreren, die kunnen op x moment ook gewoon een sociale huurwoning krijgen als ze qua inschrijfduur gewoon aan de beurt zijn. Daar kunnen weer andere arbeidsmigranten al dan niet bij in gaan wonen. Er is een heel circuit waar je nooit goed zicht op krijgt van, en werken ze dan allemaal hier in de regio? Of, maar misschien werken, of hier in de regio, hè, of gaan ze met het busje het dorp uit richting Schiphol? En aan de andere kant, wij weten ook niet hoeveel er wellicht in de kop van Noord-Holland woonachtig zijn, hè, in allerlei locaties. En hier komen werken. Het blijft een diffuus probleem. En kun je niet enkel te ophangen aan de registratie van arbeidsmigranten. Maar we doen ons wel onze stinkende best voor.
Was dit zo duidelijk, meneer Semmerik? Dan ja, zijn we aan de tweede termijn toegekomen. Wellicht roept de eerste termijn bij verschillende fracties nog reacties op. Of de beantwoording van de portefeuillehouder. Dus ik kijk graag wie ik dan nog het woord mag geven in de tweede termijn. Niet voor de BBH. Voor mevrouw Peschier, VVD.
Ja, nog heel even over het zinnetje waar we toch een beetje over vallen, meneer de Jong. Ik moet mijn bril weer af. De staat, wel, hier gaan we binnenkort met elkaar over in gesprek. Maar als je de zin aan het begin leest, dan willen we de kansen gaan benutten aan de randen van ons dorp. Dat vinden we toch wat hard. Dus ik wil hem graag nog even mee terugnemen en met andere partijen bespreken wat we ermee doen.
Ja, dan kijk ik nog even verder. Meneer Jansen, Bloeiend Hillegom.
Ja, dank u wel, voorzitter. Even nog reageren op GroenLinks over de duurzaamheid. Of dat wel of geen aandacht had. Ja, want daar zijn normen voor. Ik weet ze niet meer, maar mevrouw Hoekstra heeft ze al een keertje benoemd toen ik daar een vraag over had. Ik weet ze niet meer precies, maar er is een afkorting. Misschien dat de wethouder daar misschien nog een keer wat aan kan wijden. Maar er zijn normen voor en die zijn strakker dan voorheen. Dus duurzaamheid, antwoord ja. Dan de discussie over de randen van het dorp. Volgens mij gaat daar namelijk de discussie over. En dat was onze intentie. We gaan eerst de discussie houden. Dan gaan we kijken waar we staan. En op dat moment gaan we bepalen, gaan we wel of niet die randen aantasten. Of wat we er ook mee doen, doen we ermee. Ook in het coalitieprogramma, dat ik vertrouw de heer Zwaan volkomen. Maar daar staat ook in dat we het samen doen. En dat was voor mij de belangrijkste opmerking. We doen het samen met elkaar. We gaan met elkaar die discussie aan. En ik had nu het gevoel alsof het nu al in beton gegoten was. We gaan aan de randen een discussie voeren. Ik moet dat nog zien. En niet iedereen heeft het rapport denk ik al gelezen. Maar we hebben allemaal een rapport op ons bureau gekregen. Daar staat één taartpunt in met 9% die we missen. Dat zijn tussen de 127 en 157 woningen. Het zou zomaar kunnen zijn dat daarmee die 30% opgelost is en dat de hele discussie het bouwen aan de randen er al niet eens is. Dus dat was voor mij de trigger om te zeggen, we nemen het nu niet op en dat die discussie komt, geheid. En dat is ook prima, want daar heeft u ons voor uitgenodigd. Het is naar voren getrokken en ik zou eerst graag die discussie willen hebben met elkaar en daarna pas dit soort zinnen en dit soort teksten opnemen. Omdat onze ervaring ook is, als je eenmaal zo'n regel opneemt, gaat het hoe dan ook, en of we dat nou bewust hebben gedaan of niet, een eigen leven leiden. En dat willen we hiermee voorkomen.
Ja, dan kijk ik nog even verder. Mevrouw De Hoog, GroenLinks.
Ja, ik wilde graag op twee dingen nog even reageren. Ten eerste, ja zeker, we weten dat we binnen Hillegom de afspraken hebben over de duurzaamheid van de bouw. Dus daar refereerde ik niet aan. Waar ik aan refereerde was dat er in het hele stuk van Holland-Rijnland verder geen uitgesproken mening over wordt gegeven. En dat ook bijvoorbeeld in het raadsvoorstel onder het kopje duurzaamheid een hele wollige tekst staat, maar dat er niet heel specifiek wordt benoemd dat we uiteraard de woningbouw aan de minimale duurzaamheidseisen laten voldoen. Dat was waar ik op reageerde. En het tweede is, ja, ik denk, ik heb ook die zin, ik lees hem denk ik toch anders. Inderdaad, laten we juist wel in gesprek gaan over waar het kan. En laten we vooral die tijd die we hier binnen de gemeente hebben om te bespreken waar en hoe we gaan bouwen ook benutten. En dat je daar wellicht aan de randen, hoe je dat ook wendt of keert, daar wordt nu bijna invulling gegeven aan diverse fracties, want dat moet dus wel bollegrond zijn. Laten we die discussie ook niet zo plat slaan. Ik denk dat die breder is dan dat. Dus ja, wat mij betreft is de zin dekt de lading van waar we volgens mij met elkaar nog een keer over moeten praten.
Dank u wel, mevrouw De Hoog. En als het, ja, meneer Sembrink nog, D66.
Ja, voorzitter, dank u wel. De discussie lijkt zich toe te spitsen nu op de discussie over het al dan niet bouwen buiten het stedelijk gebied. Ik zou er nog een klein puntje aan willen toevoegen. We kunnen het weglaten, maar daarmee zou ik het mantra willen hanteren: wie zwijgt stemt toe. Want het staat letterlijk zo in het stuk van Holland-Rijnland. Dus we kunnen zeggen, we voegen hem niet toe, maar dan gaan we er toch mee instemmen. Dus hoe dan ook lijkt me eigenlijk niet echt een discussiepunt. En dan zou ik nogmaals willen benadrukken, het is heel zacht geformuleerd. Dus ik denk dat er alle ruimte is om hier gesprek over te voeren. Zeker nog, die zin staat er ook met zoveel woorden. Als u ons vraagt, wat doet u met het stuk? Wilt u het als hamerstuk door laten gaan? Daar twijfelen we nog een klein beetje over. Dank aan de portefeuillehouder voor de toelichting over de situatie rond arbeidsmigranten. Maar we zouden misschien nog even het gesprek met CDA willen voeren of we hier toch nog iets mee willen doen in de zienswijze. Dus hiermee wil ik ook meteen aangeven dat we hem als bespreekstuk door willen laten gaan naar de Raad. En verder zijn we zeer tevreden met het stuk zoals het nu voor ligt, of althans de zienswijze. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Sembrink. Kijk nog even. Verder niemand meer behoefte om in tweede termijn te reageren dan. Ik zie nog een vinger van de wethouder. Nou, vooruit.
Ja, ik wilde toch nog graag even reageren. En niet los van de themabijeenkomst en de discussie die u dan kunt voeren en hoe die nu geformuleerd staat. Even voor de helderheid, bouwen buiten bestaand stedelijk gebied mag nu niet. Dat hebben we vastgelegd in onze ISG. De provincie Zuid-Holland die roept no way dat je buiten bestaand stedelijk gebied. Je moet eerst maximaal proberen om binnen je bestaand stedelijk gebied en dan ook nog met allerlei criteria die eraan verbonden zijn, om daar invullingen te geven. Dat doen we dus niet. Maar mocht dat tot de conclusie leiden dat je het niet redt, of in ieder geval de ambities die je hebt met elkaar, en je wilt dus die gesprekken aangaan, en of het nu met de provincie is, of het nu via Holland-Rijnland is, of het nu met de sector is, of met wie dan ook maar, om buiten het bestaand stedelijk gebied te gaan bouwen, dan ben je minimaal 5 jaar verder. Laat dat ook helder zijn, voordat je allerlei procedures, toestemming, noem het allemaal maar op. Dus we hebben het niet over dat we dan binnen deze coalitieperiode, want dat zoiets hoorde ik ook, dat we dan volgende week de heipalen bij Sanderij West de grond ingaan. Dus even een nuance van hoe de situatie is in relatie ook tot deze zin. Maar dat is het laatste wat ik wilde opmerken, voorzitter.
Dank voor deze verheldering. Dan ga ik nu het rondje maken om even te horen hoe u dit stuk naar de raad wil laten gaan als bespreekstuk of hamerstuk. Meneer Evers.
Een bespreekstuk, voorzitter.
Bespreekstuk, ja. Mevrouw De Hoog.
Ja, wat ons betreft ook een bespreekstuk.
Dank u wel. VVD.
Bespreekstuk. En op basis van die zinnen wil ik nog even goed naar kijken of we dat willen veranderen of dat we dat zo laten.
Ja, dank u wel. Bloeiend Hillegom.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik mis de reden. Volgens mij moeten we altijd een reden opgeven als het een bespreekstuk is. Nu wil ik niet op uw stoel gaan zitten, helemaal niet. Maar wij willen graag een bespreekstuk en dat is voornamelijk ook door de toelichting die de wethouder net gegeven heeft over de invulling van het ene zinnetje, maar dat neemt niet, ik zeg daar nog geen ja of nee op, maar ik moet hem nog mee terugnemen en komen we hierop terug en specifiek over dat randen.
Dank u wel. Heel goed dat u mij even bij de les houdt. Het gaat inderdaad over die zin die eigenlijk vanaf het begin al ter discussie staat.
Voorzitter?
Ja, mevrouw de Hoop.
Mag ik dan even vanuit mij aanvullen? Wat ons betreft is het bespreekstuk niet, gaat niet over die zin. Die gaat wat ons betreft even over contact met een aantal andere partijen over de verdeling in de percentages en welke zienswijze we daar eventueel op zouden willen aanpassen.
Dank voor deze aanvulling. Dan kijk ik meteen even, zijn er nog andere fracties die ook hun standpunt nog willen verduidelijken?
Nou, ik denk niet dat het nodig is, maar het gaat ook met betrekking tot het ene zinnetje.
Dan hebben we dat allemaal helder. Van D66 heb ik al begrepen dat het een bespreekstuk gaat worden. En dan onder andere ook vanwege het stukje arbeidsmigranten. En dan kijk ik even naar Hartvoor Hillegom, meneer Cornet.
Wat ons betreft een hamerstuk.
Hamerstuk en de heer Zwaan, CDA.
Ja, dank u voorzitter. Ja, bespreekstuk en dan aansluitend bij D66 over opgave 3, huisvesting van arbeidsmigranten.
Dank u wel. Dan concludeer ik dat van de 7 fracties er 1 fractie is die het als een hamerstuk naar de raad wil laten gaan. En de overige 6 fracties adviseren om het als bespreekstuk te laten gaan. En dat gaat dan over de verdeling van de percentages, over de zin of er gekeken wordt naar kansen aan de randen van het dorp en over het punt huisvesting arbeidsmigranten. En daarmee kan ik concluderen dat dit stuk als een bespreekstuk naar de raad gaat. Dan gaan we door naar agenda punt 8. En ik zie wat wisselingen aan de tafel. Ik geef u graag de gelegenheid om even van plek van woordvoerder te wisselen als dat nodig is. Zullen we 5 minuutjes schorsen? En dan gaan we daarna verder met agenda punt 8. Zie ik u over 5 minuten weer terug.
Ik zie dat we weer compleet zijn, alle fracties vertegenwoordigd aan de tafel. Er was aan het begin bij vaststelling van de agenda gevraagd om van dit hamerstuk een bespreekstuk te maken. Ik heb net begrepen, de portefeuillehouder heeft geen ambtelijke ondersteuning voor dit stuk, omdat er ook geen signaal was dat het van hamerstuk een bespreekstuk zou worden. We hebben in de coronatijd de regel gehad van kondig even van tevoren aan dat je iets als bespreekstuk op de agenda wil zetten, want dan regelen we dat er ook digitaal ambtelijke ondersteuning is. Dat is nu dus helaas niet gebeurd. Dat zouden we dan misschien mee kunnen geven als een idee voor een regel voor een volgende commissievergadering, dat we als u het idee heeft, hier willen we toch een bespreekstuk van maken, dat u dan een seintje geeft alvast aan de griffie een dag van tevoren. Maar ik heb van de portefeuille de verzekering gekregen dat hij zijn uiterste best gaat doen om vragen goed te beantwoorden. Technische vragen, die hadden dus sowieso al vooraf gesteld moeten worden. En dat is ook gebeurd, begreep ik. Ik geef graag mevrouw Scholtens als eerste het woord. U had gevraagd ook of het een bespreekstuk kon worden.
Dank u wel, voorzitter. En excuses dat we niet vooraf hebben aangegeven. Nog lerend in dit hele gerenium, dus we zullen zeker naar kijken. En het gaat om vooral dat we een aantal zaken opmerkten. En nou ja, als het meteen een hamerstuk is, dan zouden we het minder bespreekbaar kunnen maken. Dus laten we even kijken hoe ver we komen.
Mevrouw Scholtens, ja. Ik merk dat ik vergeten heb voor degenen die meekijken en meeluisteren via het internet om aan te geven wat voor stuk het precies is. Dus dat doe ik nog even als u het goed vindt. Het gaat over de verordening maatschappelijke ondersteuning Hillegom 2020, de derde wijziging. Het college stelt de raad voor om de huidige verordening maatschappelijke ondersteuning Hillegom op twee punten aan te passen. En allereerst wil het college het mogelijk maken om de jaarlijkse waardering voor mantelzorgers voor meerdere jaren vast te stellen. Dat is het ene punt. En ten tweede wil het college met de nieuwe regiotaxie een andere betaalsystematiek afspreken. Reizigers betalen straks alleen per kilometer en niet meer per zone. Dus dan weet iedereen waar het over gaat. Gaat uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Er zijn een drietal punten die we graag bespreekbaar zouden willen maken. Goed om te lezen dat er een nieuw vervoerscontract ingaat. We hebben dit document ook doorgenomen. En wat ons opvalt, dat het voor de reizigers over het gemiddelde niet duurder wordt. Eerder positiever of goedkoper uitvalt. En dat voor de gemeente de kosten gelijk blijven. Nou, ergens moeten dan worden ingeleverd als je dat zou vergelijken. En dat vonden we uiteindelijk in bijlage 3. Daar wordt het aantal van 300 nachtritten per jaar benoemd, welke voor Hillegom zouden komen te vervallen in het nieuwe contract. Nou, dat leek voor ons nogal een significante wijziging, maar navraag, met technische vragen hebben we gesteld, blijkt echter dat het voor Hillegom maar om 11 nachtritten gaat op jaarbasis. We betreuren het wel dat dan niet correct in de stukken staat. We zouden dat ook graag aangepast willen zien. Een tweede punt. De brief van Holland Rijnland aan de deelnemende gemeente is gedateerd op september 22. En het contract is per 31/12 vorig jaar afgelopen. Wij vroegen ons ook af waarom dit stuk nu pas op de agenda staat en hierdoor ook met terugwerkende kracht moet worden gewerkt. En als laatste punt, er is voor een andere vervoerder gekozen. Wij vinden het van belang dat er over een x-periode kan worden geëvalueerd, zodat wij als gemeente zicht hebben en houden op de presentaties en ook de prestaties en de afspraken van de nieuwe vervoerder. Dat zou kunnen in bijvoorbeeld een vorm van een klanttevredenheidsonderzoek, maar we laten het aan de portefeuillehouder om daar de juiste keuze in te maken. Tot zover de punten vanuit Bloeiend Hillegom. Dus we zijn benieuwd of de portefeuillehouder ondanks geen voorbereidingen antwoord kan geven. Excuus daarvoor.
Dank u wel. Ik zag bij vaststellen van de agenda ook steun van GroenLinks. Ik weet niet of u nog iets aan te vullen heeft op de punten van mevrouw Scholtens. Ja, gaat uw gang, meneer Van Egmond.
Heel graag, voorzitter. Dank u wel. Ja, allereerst willen wij ons graag aansluiten bij het punt evaluatie. We zien natuurlijk dat de verschillende vormen van speciaal vervoer die we hebben, dat daar nog wel eens het een en ander over te doen is, om het zo maar te zeggen. Leerlingenvervoer, daar hebben we natuurlijk, dat is nog steeds actueel. Maar we hebben het hier over de regiotaxi. Daar is in het verleden ook het nodige over te doen geweest. Klachten vanuit de doelgroep. En daarom is het denk ik ook goed om dit proactief te evalueren. En niet te wachten tot er signalen komen uit onze gemeente dat het niet goed gaat. Dus laten we daar vooral ook, ik wil niet zeggen bovenop zitten, maar dat wel goed monitoren. Dus wat dat betreft sluiten we ons helemaal aan bij de vraag vanuit Bloeiend Hillegom. Verder, ook een beetje aansluitend op de opmerking van Bloeiend Hillegom. Wellicht is een hele wijziging met betrekking tot een andere vervoerder in een raadsbrief of iets dergelijks langsgekomen. Dat hebben we wellicht gemist of anderszins aan ons medegedeeld. Maar in deze dit raadsvoorstel lees wel als argument 1.1. Met wijziging wordt de kilometersystematiek voor de regiotaxi in de verordening opgenomen. Ik heb daar ook een technische vraag over gesteld en dat blijkt al eerder gebeurd te zijn. Waarop ik dacht van, hé, dan hebben we dat gemist, maar dat blijkt te zijn gebeurd toen we het hier hadden over de decentralisatie van de maatschappelijke zorg. En kennelijk is dat en passant meegenomen en hebben wij dat niet opgemerkt. Maar dat klopt dus niet wat hier bij argument 1.1 staat, want die systematiek was al doorgevoerd en het gaat hier slechts om een tariefwijziging. Dat wil ik hier nog even duidelijk maken. En dat vind ik eigenlijk wel jammer dat we dan toch, ik wil niet zeggen op het verkeerde been worden gezet, maar dat in het raadsvoorstel niet helemaal correct is. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel. Ik kijk even of er nog aanleiding is van andere fracties. Ik denk het niet. Dan geef ik graag de heer Van Rijn het woord.
Ja, dank u wel, voorzitter. En geen excuus voor mevrouw Scholtens. Het staat de commissie altijd vrij om van een hamerstuk een bespreekstuk te maken. Het is voor mij als portefeuillehouder soms prettig om in de voorbereiding nog even, omdat het soms al tijd geleden is, om even nog dingen na te vragen. Maar u mag altijd gewoon uw recht om gewoon vragen te stellen. Dus geen excuus van uw kant. We beginnen over het goedkoper. Hè? En dat klopt. En ik weet niet hoe u de brief leest, maar de brief is van Holland Rijnland. En daar staat over de 300... nachtritten per jaar. En dat gaat over het gebied van Holland-Rijnland. Dus ik lees niet daarin dat over alleen over Hillegom gaat. Dat gaat over het gebied Holland-Rijnland. In uw vraag, en daar is ook op beantwoord, hè, dat schijnt in het 11 over jaarbasis. Daarin is gekeken van, ja jongens, 300 ritten op jaarbasis in een vrij grote regio. Is dat nou nog efficiënt, effectief om dat nog zo in te zetten? Dus toen is gezegd van, nou, wil je het op de dag waar de meeste mensen gebruik maken van de regiotaxi, en wil de kosten ook nog eigenlijk ook voor de gebruiker en voor de gemeente ook zo laag mogelijk houden, is daar de keuze in gemaakt. Dus dat was de reden. Maar ik lees in de brief gewoon dat het van Holland-Rijnland is en daar gaat het over de 300. En dus het is niet zo bedoeld dat er 300 van Hillegom zijn. Dan de vraag over waarom het terugwerkende kracht. Dan moet ik even terug naar een specifieke vraag. Want dat is in het raadsvoorstel en dat klopt. De heer meneer Egmond heeft daar wel een punt. Dat volgens mij hebben we dat in de raad van december besproken, verordening. En daar had dit al eigenlijk in verwerkt moeten worden. We zaten erin en toen opeens kwamen we achter van jongens, maar dit had eigenlijk al in die verordening gemoeten. Dat is dan verkeerd gelopen en dan moet je ook weer netjes terug naar de raad. Want eigenlijk had dit in december ook in alle raden van de ISD ook gewoon neergelegd moeten worden. Nou, daar is het niet goed gegaan. Dus vandaar ook dat deze dan nu naar u komt met de vraag om met terugwerkende kracht naar 1 januari toe te gaan. Ja, en ik kan heel het proces gaan roepen waarom, maar dat is het gegeven. Dat is niet gebeurd zoals het had gemoeten. Dat is ook in de wijziging van, en misschien heeft u daar gelijk, dat weet ik niet. Want met de vraag van meneer Van Egmond, dan moet ik even navragen. Ik heb er nog geen antwoord op gekregen van beleidsambtenaar. Ik zal zorgen dat in ieder geval voor de raad dat stuk bij kanttekening argumenten 1.1, dat daar de goede tekstaanpassing komt. Dus dat komt dan voor de raad die tekstaanwijzingen erin. Dus. En dan een evaluatie. En dat gaat dan een evaluatie over de regiotaxiën, het vervoer. Daar hebben we in de aanbestedingsprocedure heel lang over gesproken. En daarin is ingebouwd dat er niet elk jaar een evaluatie plint, maar een continue klantonderzoek. Dus er wordt elke dag gebeld mens gebruik maakt van de regelredactie, hoe dingen ervaren zijn. Niet elke klant, maar dat is steeds toegevoegdsgewijs en dat doen we dagelijks. Dus dat is, en dat staat er ook in de stukken. En die hebben we ook naar u doorgestuurd. Ik ga even nakijken bij de Griffie van wanneer dat gebeurd is. Dus dat zal ik ook even van de week even, volgende week even doorgeven van deze stukken. Staat het ook in het aanbestedingsprocedure, staat ook precies beschreven hoe we de evaluatie vormgeven. Dus die heeft u ergens ook gehad, maar ik kan wel, ja, u krijgt veel, heel veel stukken, dus ik kan me ook voorstellen dat het misschien onder de aandacht is verdwenen. Maar dan ga ik zorgen dat u ook nog een keertje bij u oppopt, want in de dat gaat echt goed beschreven hoe we evalueren of de uitvoerigheid ook goed doet, zoals we met elkaar afgesproken hebben. Volgens mij heb ik alle vragen alsnog kunnen beantwoorden, voorzitter.
Dank u wel. Ik hoorde even vooraf, ik hoorde één punt zeggen over het argument 1.1. Ik kreeg net van de griffier het voorstel om dat ambtshalve te wijzigen. Kunt u daarmee instemmen? Dan is dat voor de raadsvergadering geregeld.
Ja?
Goed, dan is dat punt in ieder geval gebeurd. Is er nog behoefte om hierna nog iets toe te voegen? Mevrouw Scholtens?
Nou, portefeuille, dank u wel voor de antwoorden. Met betrekking tot evaluatie, fijn. Waarschijnlijk omdat het versnipperd is, is het dus fijn dat we het nog een keer kunnen ontvangen. En is het dan prettig dat daar goede afspraken over zijn gemaakt en dat we daarin worden geïnformeerd. Dus goed om te horen. Met betrekking tot die 300 ritten, ik weet niet wat er mis is gegaan, maar ook in de technische antwoorden krijgen we terug dat er 206 zijn en niet 300. Nou, anyways, als dat ook nog ambtshalve kan worden gewijzigd, dan zal ik het prettig vinden.
Meneer Van Rijn?
Ja, of dat ambtshalvekamer, dat gaat over een brief van Holland-Rijnland. Dus het lijkt mij dat een ambtenaar uit HLT een brief van Holland-Rijnland niet kan wijzigen. Maar ik wil wel als portefeuillehouder het doorgeven binnen Holland-Rijnland dat daar een omissie in heeft gestaan.
Dank u wel. Ja, meneer Van Egmond?
Ja, ik wil ook graag de wethouder bedanken voor de duidelijke beantwoording, ook zonder ambtelijke ondersteuning. En voor de... Dank u wel.
Dan moeten we nu wel nog even vaststellen wat we adviseren over dit stuk aan de raad. Of het een bespreekstuk of een hamerstuk moet worden. Ik ga dan nu het rijtje even af. BBH.
Hamerstuk.
GroenLinks.
Hamerstuk.
VVD.
Hamerstuk.
Bloeiend Hillegom.
Hamerstuk.
D66.
Hamerstuk.
Hart voor Hillegom.
Hamerstuk.
En CDA.
Een hamerstuk.
Dan is het unaniem hamerstuk met de ambtshalve wijziging van het raadsvoorstel. En dan dank ik u allemaal voor uw aanwezigheid, uw inbreng en het debat. En dan sluit ik deze vergadering. Dank u wel.